Ja, een hele goede morgen allemaal. Goedemorgen. Ik vind het wel bijzonder om hier te mogen zijn vandaag, om verschillende redenen. Want ik ben nooit eerder in de gemeente Tiel geweest, dus het is mijn eerste keer. Maar ik heb natuurlijk wel regelmatig over jullie gehoord, dat er in de gemeente in Veenendaal uiteraard aandacht voor is. En nou ja, sommigen die kennen mij al gelukkig zijn er ook die mij nog niet kennen, nieuwe gezichten ook voor mij. Bijzonder ook wel, omdat Tiel in zekere zin toch aan te duiden is als een dochtergemeente van Tiel. En als je dan op moederdag vanuit Veenendaal hier mag zijn, dan is dat natuurlijk best wel bijzonder. Ja, toch? ik hoop uiteraard voor de moeders in het bijzonder dat het een bijzondere dag is. Dat die bijzonder voor u begonnen, bijzonder mag verder gaan. Voor ons was het wel een verrassing. Vanmorgen om 7:30 werd er bij ons aangebeld. En stond er een man met een prachtig pakketje, een ochtendontbijtje. Ik had het niet besteld. En eerlijk gezegd, ik dacht, oh nee toch, dit gaat mis. Het gebeurde namelijk 1/2 jaar geleden ook dat er zo'n man met zo'n pakje voor de deur stond. En ik deed hem open met mijn slaperige hoofd en hij zegt, hier is uw ontbijtje. Ik zeg, nou wat een verrassing zeg, wat leuk, van wie komt het? Ja, van die en die. Ik zeg, die ken ik helemaal niet. Ja. Het bleek voor een straatje verder te zijn. Dus dat was heel vervelend. Vanmorgen was het wel degelijk voor mijn vrouw en het was van, we hebben op het ogenblik een zoon en een schoondochter in Indonesië zitten en die hadden dat besteld. Dus dat was wel een heel erg leuk begin voor mijn vrouw in het bijzonder en voor ons natuurlijk van de moederdag. Mijn eerste keer hier. Mijn naam is Arie Verduin. En niet zoals het aangegeven stond op de begindia, Arie Verdijn. Nu ben ik wel een beetje aan de U was weggevallen, Arie Verdijn. Maar ik ben er heel erg aan gewend, want ik zit nogal eens in andere landen en mijn naam die wordt op allerlei manieren verbasterd. En ik vertelde net aan iemand achter mij, maar één keer heb ik het meegemaakt. Mensen waren het zich niet bewust, want zij spraken een hele andere taal, maar stond mijn naam aangegeven als Arie Verdwijn. Voor mij was het wel grappig, voor de rest had niemand de grap door. Dus Arie Verdijn valt eigenlijk wel heel erg mee. Degenen die mij kennen, die weten dat ik nogal eens in het buitenland zit. Ik werk voor de Alliance World Fellowship. En dat is een internationaal verband van Kama en Baptiste gemeenten. We hebben nationale kerkverbanden in een heleboel verschillende landen, in meer dan 50 landen, in sommige heel groot, in andere landen heel klein. En om die reden ben ik nogal eens op reis en ik krijg ook regelmatig groeten mee. En ik was kort geleden was ik in Lima, Peru. En ik mag u hartelijke groeten overbrengen van de gemeenten in Lima. En nou is de verleiding groot om een heel verhaal te gaan vertellen, maar dat doe ik niet. De hartelijke groeten vanuit Lima. Ik vraag ook groeten terug, want ik ga deze week naar Libanon. En daar kijk ik wel naar uit, want ik zal er een ontmoeting hebben ook met de voorzitter van de Kama gemeenten in Syrië. Syrië is voortdurend in het nieuws. Er zijn 17 Kama gemeenten daar en men heeft het ongelooflijk zwaar. En in Libanon wordt het een en ander gedaan voor vluchtelingen, maar deze man die woont in Damascus. Ik ga ervan uit dat ik vanuit Tiel ook groeten mag overbrengen. En ik nodig u ook uit om te bidden ook voor die gemeente. Zo'n eerste keer hier. Ik heb het er eventjes met Martien over gehad. Waar ga je over spreken? Nu is het net hemelvaart geweest. En weet u wat de laatste woorden waren die Jezus uitgesproken heeft voordat hij naar de hemel ging? Toen zei hij dat wij, de gemeente, zijn volgelingen, de Heilige Geest zouden ontvangen. En dat ze dat evangelie zouden mogen gaan meenemen terug naar Jeruzalem, Judea, Samaria en tot aan het einde der aarde. Dat was wat Jezus meegaf op Hemelvaartsdag. Nou, we zitten nog net na die Hemelvaartsdag. En ik wil jullie vanmorgen maar mee gaan nemen met die taak. Dus ik ga jullie meenemen de wereld in. Is het makkelijk om die lamp uit te doen of is dat ingewikkeld? Oké. Nee, ik spreek niet altijd over zending. En nee, ik gebruik niet altijd een PowerPoint-presentatie, maar deze eerste keer wil ik toch graag met dat thema wat me na aan het hart ligt beginnen. En ja, ik heb het deze titel gegeven, Zending met ambitie. Waarom? Dat zal u duidelijk maken. Je zou het ook aan kunnen duiden met de ondertitel Het evangelie voor alle volken. En wat ik ga doen, misschien dat u op een gegeven moment denkt van, oh poeh, dit wordt wel heel erg breed. Wie zijn wij, een klein groepje hier in Tiel? Ik hoop dat, al gaan we uitwaaieren, dat we naar iets heel concreets komen wat u kunt betekenen, zelfs voor wat er wereldwijd gebeurt. Nu goed, ik wil het dus gaan hebben over dat grote thema aan te duiden als zending. En direct al is het belangrijk dat we weten waar we het over hebben, want wat bedoelen we daar nou mee? Je kunt allerlei gedachten hebben bij bepaalde woorden. Nou, in de christelijke kring, en wij vormen zo'n christelijk kringetje vanmorgen hier, is er nogal wat verwarring, bijvoorbeeld over zending en evangelisatie. Hoe verhouden zich die tot elkaar? Is dat precies hetzelfde of hebben we het over iets anders? Nou, laten we dat eerst maar eens helder krijgen wat wij ermee bedoelen, wat ik voorstel voor vanochtend in ieder geval. Een paar simpele definities. Als je het hebt over evangelisatie, dan bedoelen we daarmee Christus verkondigen. Ik hou het simpel. Christus verkondigen, evangelisatie. Ik denk dat niemand daar moeite mee heeft met die definitie. Wat is dan zending als je het daarmee vergelijkt? Wel, in feite precies hetzelfde. In zending draait het ook om Christus verkondigen. Maar je kunt het op deze manier onderscheiden dat het bij zending gaat om Christus verkondigen over grenzen heen. Zending is altijd evangelisatie. Maar evangelisatie is niet altijd zending. Evangelisatie is niet altijd over grenzen heen. Nou, waar wij vanmorgen op gaan focussen, dat is dat rechtergedeelte. Christus verkondigen over grenzen heen. Wat bedoel je daar dan mee? Wel, grenzen heb je op allerlei wijzen. Grenzen heb je geografisch, je hebt taalgrenzen, ras, cultuur kunnen grenzen vormen. En grenzen zijn bijna altijd obstakels. Als je een grens over moet, dan moet je, ja, daar moet je iets voor doen. Je moet op zijn minst een stap nemen om de grens over te komen. En vroeger hadden we nog van die slagbomen natuurlijk in Europa, maar goed, dan moet je weer een eentje verder gaan om die dan tegen te komen. Maar je moet er moeite voor doen. Je komt in een ander gebied en soms wordt dat ook gemarkeerd door een andere taal. En we weten allemaal, dat is lastig, dat is een obstakel, zo'n andere taal, nietwaar? En ja, dat is ook zo met rassen. Oh, zegt u, oei, voorzichtig. Ja, nee, ik bedoel helemaal niet van het ene ras is meer of beter of wat dan ook. Uiteraard niet, maar er is wel degelijk verschil. Wij hebben met ons gezin 10 jaar in Afrika gewoond. En na 10 jaar dan denk je, nou zou je ze toch echt moeten kunnen begrijpen enzovoorts. Maar je merkt toch dat reacties, emoties anders verwerkt worden dan wij dat doen. Er is wel degelijk een verschil. En dan is het soms lastig om diepe dingen met elkaar te delen. Dat is de realiteit. En dat geldt natuurlijk ook voor de cultuur. Iedere cultuur heeft zo zijn eigen maniertjes en daar moet je wel degelijk rekening mee houden. Nou, ik vond in de krant een mooi voorbeeld, en dat wil ik u graag laten zien, van een bezoek van de president van Amerika, Obama, we kennen hem allemaal, samen met zijn toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, en zij bezochten Aung San Suu Kyi. Ik ga u niet laten vragen om die naam te herhalen, maar zij bezochten Myanmar, ook wel aangeduid als Burma. Nou goed, daar zit een heel verhaal achter dit alles. Deze vrouw heeft jarenlang, mocht zij haar huis niet uit en politiek onderdrukt enzovoorts. Maar goed, dit was een bijzonder moment. Hier heb je de vertegenwoordigers van het machtigste land van de wereld en die bezoeken Burma en die bezoeken deze vrouw die tot een icoon geworden is. En je ziet Hillary omarmt haar en dan zie je Obama. Ja, mooi hè, dat is de machtigste man van de wereld. En dan staat hij zo en je ziet hem denken, oké, zo is nu, nu meteen is het mijn beurt. En hij ziet hoe Hillary dat doet en als Amerikaan, hoe doe je dat? Ja, dan huk je en dan wil hij dat ook doen en je ziet haar dit doen. Oeps, ja, hier clash je culturen. Ja, en als je naar het volgende plaatje kijkt, Dan krijg je toch allemaal een beetje een gevoel van plaatsvervangende schaamte. Dit loopt niet. Ja, nou, je zou er nog een paar foto's bij kunnen zien, want dan zie je dat hij dan probeert zich te redden tegenover al die fotografen. Hij is er natuurlijk ook bewust van, hé jongens, dit is helemaal mis. Ik zou u veel meer voorbeeldjes kunnen noemen van politici die daar in de fout gaan. Is dit een nare man die iets heel vervelends wil doen? Uiteraard niet. Dit is gewoon een spontane Amerikaan die wil dit doen. Is zij een stiff lady die geen contact zal hebben? Nee, dat is niet zo, maar het past niet binnen haar cultuur dat een man dat doet. Nou, u snapt het al, als je het dan hebt over het evangelie verkondigen, dan heb je het niet over aardappels verkopen of iets dergelijks. Je hebt het over iets wat diep gaat en dan is het dus belangrijk dat je daar rekening mee houdt. En je hebt met die grens, cultuurgrens, die moet je overschrijden. Wel, grenzen zijn obstakels. Nu zijn er nogal wat christenen die zeggen, weet je, ik zie de noodzaak van evangelisatie, maar zending, daar heb ik gewoon niet zoveel mee. En er zijn er nog veel meer die zeggen dat niet, maar die denken dat wel. Evangelisatie, nou ja goed, dan heb je het over herkenbare mensen die net zijn zoals ik, en ik snap dat ze het evangelie nodig hebben. Helder. Maar bij zending, joh, dat is zo ver weg. Wat heb ik daarmee? Je noemt Burma net. Nou, wat heb ik met Burma? Daar heb ik toch helemaal niks mee? Nou, daar gaan we dus eens even wat nader naar kijken, maar ik wil gelijk maar even een provocerende stelling poneren. De christen die niet betrokken is bij zending, is geestelijk niet helemaal gezond. Bent u betrokken bij zending? Zo nee, dan zegt deze stelling, dan bent u geestelijk niet helemaal gezond. Ik had hem eerst anders neergezet, ik had eerst gezet, de christen die niet betrokken is bij zending, is geestelijk niet gezond. Ik heb er niet helemaal van, een beetje zachter. Maar goed, u mag daar straks mij op afrekenen. We gaan eerst even luisteren naar Paulus. En ik ga hem projecteren, dus u kunt hem eventueel meelezen. En we gaan een stukje lezen uit het slotgedeelte van de brief. Romeinen 15 is dat. En ik ga u lezen vanaf vers 15. Hoofdstuk 15 en 16 zijn het slotgedeelte. Nu, daar zegt Paulus, vanwege de genade die God mij geschonken heeft, moet ik in volledige toewijding aan zijn evangelie een dienaar van Christus Jezus voor de heidenen zijn, zodat zij een God welgevallig offer kunnen worden, geheiligd door de Heilige Geest. Ik zal over niets anders spreken dan wat Christus door mij tot stand brengt om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen, door wat ik zeg en doe, door zijn macht, waarmee ik tekenen en wonderen verricht door de macht van Gods geest. Zo heb ik vanuit Jeruzalem en helemaal tot aan Illyrië, weet iemand waar Illyrië ligt? Dat is Macedonië, Albanië ongeveer, daar. Dus van Jeruzalem tot daar aan toe het evangelie van Christus verspreid. Maar ik heb er een eer in gesteld het niet op plaatsen te verkondigen waar Christus al bekend was. Ik wilde niet op het fundament van een ander bouwen, want er staat, zij aan wie hij niet verkondigd is zullen zien, en zij die niet over hem hebben gehoord tot inzicht komen. Het is dan ook om deze reden dat het mij nog niet is gelukt u te bezoeken, maar ik heb mijn taak in deze streken nu beëindigd, en omdat ik er zo naar verlang om u na al die jaren naar u toe te komen, hoop ik dat te doen wanneer ik naar Spanje ga. Ik hoop u op weg daarheen te ontmoeten om mijn reis daarna met uw hulp voort te zetten. Wat was de aanleiding van Paulus om de brief aan de Romeinen te schrijven? Ik denk als je het aan de gemiddelde christen zou vragen, dat je zou zeggen, nou, hij wilde een duidelijke uiteenzetting geven van zijn dogmatiek, van zijn geloofsopvattingen enzovoort. Je kunt het ook anders zeggen. Hij had een andere aanleiding. Die aanleiding die was, dat zegt hij hier in hoofdstuk 15, omdat ik er zo naar verlang naar u toe te komen. En dan zegt hij erbij, en wanneer ik naar Spanje ga, kan ik dat doen. En ik hoop u op weg daarheen te ontmoeten om mijn reis daarna met uw hulp voort te zetten. Dus hij introduceerde zich om door hun geholpen te worden verder naar Spanje. Hij wil eerst naar Rome en dan naar Spanje. Nou, als je dat kaartje ziet van de Middellandse Zee, dan denk je, mwah, dat kan ik me voorstellen. Dat zou ik ook wel willen, toch? Wij willen allemaal wel een cruise door de Middellandse Zee maken. Dat als ik u daarvoor zou uitnodigen, ik denk dat er weinig zouden zeggen, ik doe het niet. Dan gaat u mee, natuurlijk. Waarom Spanje? Nou, ook dat lijkt een hele evidente vraag of een evident antwoord. Waarom wil je naar Spanje? Nou, dit
plaatje zegt het al heel erg duidelijk. Daarom willen wij naar Spanje, maar dan Paulus. Waarom wilde Paulus naar Spanje? Wel, zegt hij, ik heb er een eer in gesteld om het evangelie niet op plaatsen te verkondigen waar Christus al bekend was. En daarom wil hij naar Spanje. In het Engels, ja, sorry, ik ga er even een andere taal bij halen. Daar staat, it has been my ambition to preach where Christ was not known. Mijn ambitie. En daarom aan het begin zag u zending met ambitie. Dat komt hier vandaan. Het was zijn ambitie om Christus bekend te maken waar zijn naam nog niet verkondigd werd. Nou, we hebben het gehad over evangelisatie en zending. De basisvraag bij alles wat we doen is natuurlijk waarom. Waarom zou je iets doen? Dat geldt ook voor zending en evangelisatie. Waarom zou je het überhaupt doen? En dan heb je een paar hele logische antwoorden. Wij bedrijven evangelisatie en zending opdat meer mensen God gaan eren, opdat mensen niet verloren gaan, opdat mensen tot hun doel komen. Nou, je kunt het lijstje langer maken, het is allemaal evident. Maar wanneer we het specifiek over zending hebben, dan is ook de vraag belangrijk, waar? Het waarom voor evangelisatie en zending is hetzelfde. Maar bij zending is de vraag ook belangrijk, waar ga je je op richten? Jezus, die trekt het heel breed. Jezus zegt, maakt alle volken tot mijn leerlingen. Nou, veel breder kun je het niet trekken. Alle volken. God is geïnteresseerd in alle volken. En dat was de taak die hij gaf aan zijn discipelen. Bent u een volgeling van Jezus, dan bent u een discipel. Dan geldt deze taak. Jou en mij. Paulus volgt Jezus in zijn verlangen om naar de onbereikte volken te gaan. En dat is de reden dat hij naar Spanje wil. Ja, tegenwoordig zie je overal kerken en zo in Spanje en kun je een Bijbel kopen als je wil. Maar in zijn dagen was dat niet zo. Er was helemaal niks, geen verkondiging van het evangelie. En daarom richtte hij zich op Spanje en dat legt hij uit wat erachter zit in deze verse die we net gelezen hebben. Daarom wilde hij naar Spanje. Hij zegt, ik moet een dienaar van Christus Jezus voor de heidenen zijn. En dan in vers 18, ik zal over niets anders spreken om de heidenen tot gehoorzaamheid aan het evangelie te brengen. Hij wil naar die volken toe, zo heb ik vanuit Jeruzalem helemaal tot aan Illyrië. We zeiden al dat het evangelie verspreid, maar ik wil verder om het daar te verkondigen waar nog niemand Jezus naam bekendgemaakt heeft. Ik verlang naar jullie te komen, maar ik ga ervan uit dat als ik bij jullie ben, dat jullie mij verder gaan helpen. Hij doet een beroep op ze. Hij zegt, ik ga ervan uit dat jullie mij verder helpen om naar Spanje te gaan, waar Christus nog niet verkondigd wordt. Het begin van de Romeinenbrief, daar zegt hij, God heeft mij de genade geschonken opdat ik aan alle volken zou verkondigen. Dat was zijn roeping. Aan het eind van de Romeinenbrief herhaalt u het als het ware, in het gedeelte. Vanwege de genade die God mij geschonken heeft, moet ik een dienaar voor de heidenen zijn. Nou ziet u, volken en heidenen, allebei rood aangegeven, omdat in het Grieks staat er maar één woordje. Dat is precies hetzelfde woordje voor volken en heidenen, daar staat etnei. We kennen dat van etnisch en zo woord. Nu goed, zowel in het begin als aan het einde zegt hij in die brief, die genade heb ik ontvangen om de volken te bereiken. En jullie moeten mij helpen om dat te kunnen doen. En weet je, dat is de rode draad in heel de Bijbel. Dat is de rode draad door heel de Bijbel heen. Komt steeds weer terug dat God de volken op het oog heeft. Psalm 67 zegt dat op een prachtige manier, dat Israël gezegend wordt, dat God zijn licht laat schijnen bij Israël. Waarom? Opdat het bij Israël blijft? Nee, Israël is een instrument om de volken te bereiken met zijn zegen. Ik stel u tot een licht voor de volken, heeft hij tot Israël gezegd. Het gaat nooit alleen om Israël. Ja, jij bad, Martien, vanmorgen dat God een muur om zijn volk zal zijn. Maar het is nooit een muur zonder deuren. Het is een muur met poorten. Want de bedoeling is dat zijn licht daar schijnt en de volken zal bereiken. En dat is de rode draad die ook in het Nieuwe Testament te vinden is. Jezus zei ook dat het koninkrijksevangelie aan de wereld verkondigd zal worden tot een getuigenis aan, daar heb je het weer, alle volken. En die tekst zagen we al eerder uit Matthäus 28. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn discipelen. Nou, we zouden veel meer versen kunnen aanhalen. Dit is de rode draad door heel de Bijbel. En Paulus had die ambitie. Paulus had die passie. Wat God wil, alle volken bereiken, dat dreef hem. Nu, hoe hield hij dat vuur gaande? Wat zijn de pijlers waarop zijn passie rustte? Nou, hij zegt hier, het is de genade die mij gegeven is om mij voor de volken te mogen inzetten. Hoor je dat? Beschouwen wij het als genade dat wij de volken met het evangelie mogen dienen? Beschouwen we het als genade? Weet je, als je niet beseft dat zending in feite een voorrecht is, dat je behoort bij diegenen die uitgekozen zijn om het licht uit te dragen, als je dat besef niet hebt dat het genade is, ja, dan wordt zending een moeizame bezigheid. Dan is het zoiets wat er ook bij hoort, weet je wel, het mot zo nodig, ja. Nee, het is de centrale lijn van de Bijbel en daarom is Paulus blij, wat een genade mensen, ik mag daarbij horen. Weet je, en als je het zelf niet als genade ervaart en het dan toch doorgeeft omdat het moet, dat komt al gauw neerbuigend over op degene die het ontvangt, weet je. Dat mogen allemaal helder zijn. Paulus beschouwt het als een genade en dat dreef hem. Dan noemt hij zichzelf een dienaar voor de heidenen. Nou, neem me niet kwalijk, ik ga af en toe even terug naar de grondtekst. Niet om interessant te doen of zo, maar het werpt extra licht op wat hij hier allemaal zegt. Hij zegt, ik ben een dienaar voor de volken. En het woord dat hij gebruikt, leitorgos, dat liturg, daar hoor je dat nog een beetje in, dat was een bijzondere ambtenaar. En de oorspronkelijke betekenis van dit woord is dat het iemand is die een publieke dienst verricht op eigen kosten. Toen wij die 10 jaar in Congo woonden, ik heb het over de jaren 80, toen hadden wij in de buurt geen Nederlandse ambassade, maar wel een honorair consul van Nederland. U weet dat wij een heleboel honorair consuls hebben. Dat zijn mensen die zitten in een gebied waar en die dienen de Nederlanders in dat gebied, waar geen ambassade is. Als ik een nieuw paspoort nodig had, dan kon ik naar die honorair consul gaan en dan zei ik van, joh, wil jij het voor me regelen? En hij maakt het allemaal voor elkaar. Weet je wat die man verdiende daarvoor? Niks. Helemaal niks. Hij was honorair consul. Hij diende mij en kreeg er helemaal geen cent voor. Maar het was wel honorair, het was wel een eer om zo consul te zijn. Paulus zegt, ik ben een honorair consul voor de heidenen. Ik wil ze dienen, want het is een eer voor me. Hetzelfde woord komt terug in Filippenzen 2. Al zou mijn bloed als een offer worden uitgegoten samen met het offer dat u brengt door de dienst, nou weer, liturgia, van uw geloof. Hier zie je dat dienst en offer samengaan. Ja, die honorair consul, die investeerde daarin. Maar het kan veel verder gaan. Het offer, hier wordt gesproken over een bloedoffer. Paulus was bereid om dat offer te brengen. Dienst en offer gaan samen. En natuurlijk komt dan de vraag naar ons ook toe, als dat ook onze taak is. Hoeveel zijn wij bereid om te investeren, mag ik dat woord gebruiken? In het bereiken van de volken met dat geweldige nieuws van het evangelie. Paulus zegt, ik doe dat als een priester dienend. Dat is de term die hij hier gebruikt. Zending is priesterdienst. Wat is de rol van de priester? Wel, ik vind dat het eenvoudigste weer te geven door te denken aan de hoge priester. U kent de hoge priester uit het Oude Testament. U weet dat die man, die droeg die prachtige mantel. Hè? Dan had hij de namen van alle stammen van Israël had hij op zijn hart en die had ze op zijn schouders. Nou, dat is een andere preek, die laten we even liggen. Maar wat is het idee hierachter? Wel, wat deed een hoge priester? Hij had twee functies. De hoge priester die vertegenwoordigde God bij de mensen. Daarom zag hij er zo schitterend uit. Dat symboliseerde de pracht en praal en heerlijkheid van God. Hij vertegenwoordigde God bij de mensen. Maar hij droeg ook al die namen op zijn lichaam. Als hij voor God verscheen, dan verscheen in hem, verschenen al die stammen. Mooi hè? Die twee lijnen. Petrus die zegt ergens, gij zijt een heilige natie en een koninklijk priesterschap. Weet je, wij vertegenwoordigen ook als heilige natie God hier op aarde. Ja. Maar we zijn tevens ook dat priesterschap dat de namen van de volken, dat volken voor God mag vertegenwoordigen. Ook dat is onze rol. En dan zegt hij erbij, zodat volken een God welgevallig offer kunnen worden. Hij wil de volken als het ware betrekken bij het evangelie. En dan de volken aanbieden als een offer aan God. Dat woordje offer, dat heb je op allerlei manieren in de Bijbel. Het woord dat hier gebruikt wordt, is een offer zonder bloed. U weet, er zijn ook bloedoffers in het Oude Testament. En een bloedoffer is een offer waarbij bloed vloeit omdat verzoening plaats moet vinden. Omdat er betaald wordt als het ware met bloed. Maar er zijn ook andere soorten offers. En het woord dat hij hier gebruikt is een offer zonder bloed, niet ter verzoening, maar het is een aanbiddingsoffer. Het is een dankoffer. Het is een offer wat puur bedoeld is om God te eren, hem de eer te geven. Paulus wil de volken geven aan God. En in die Romeinenbrief roept hij ze dan ook op om als een levend, heilig en God welgevallig offer zich in zijn dienst te stellen. Dat is de bedoeling. Weet je, bij Paulus, en dat is een andere pijler, onder zijn passie draait alles om het eren van God. Het draait allemaal om, daar cirkelt zijn leven omheen. Het hoofddoel van Paulus' bediening is niet om mensen happy te maken. Is het verkeerd om mensen happy te maken? Nee, vooral doen. Dat deed die man vanochtend met het ontbijtje. Uitstekend, heel erg goed. Maar het was niet Paulus' hoofddoel. Het was ook niet om zoveel mogelijk kerken te stichten. Is dat slecht? Nee, natuurlijk niet. Sticht graag zoveel mogelijk kerk. Dat is niet het hoofddoel. Het was ook niet om andere religies te bestrijden. Moeten wij dan niet de verkeerde kanten van andere religies bestrijden enzovoorts? Ja, dat mag nodig zijn, dat kan nodig zijn. Maar het was niet het hoofddoel. Ook niet om christelijke ethiek te promoten. Om te zeggen, je moet dit en je moet dat. Is dat dan slecht? Nee, dat kan heel goed zijn. Maar dat is niet het hoofddoel. Zelfs niet sociale hulpverlening was het allerbelangrijkste. Hoewel ook dat zeer goed kan zijn. Politieke verandering, heel erg hard nodig bij heel veel volken. Maar het was niet het hoofddoel bij Paulus. Wat hem werkelijk dreef, is dit gegeven. God schiep mensen tot zijn eer. En als je daarop focust, op de eer van God, dan vallen al die andere dingen op hun plaats. Dan vallen die automatisch op hun plaats. Paulus hield het hoofddoel voor ogen. Volken moeten het evangelie kennen, opdat ook zij God gaan eren. Opdat ook zij hun schepper gaan aanbidden. Ja, om het met een paar mooie woorden te zeggen, Paulus' bediening is niet antropocentrisch, maar theocentrisch. Het ging niet in de eerste plaats om de mens, maar het ging in de eerste plaats om God. Weet je, en als je dat helder hebt, ja, dan krijg je ook helder zicht op het evenbeeld van God. Dan komt die mens ook weer helemaal in beeld. Bij Paulus was dat helder. En ik bespeur bij mezelf vaak dat dat een beetje verschuift. En misschien herkent u dat ook. Nu, ik noem het er maar eventjes bij, want iemand die zei is, ja, maar dat klinkt wel heel erg cool, het gaat alleen maar om de eer van God. Nou, ergens anders zegt Paulus, de liefde van Christus drijft ons. Hij zegt niet alles hier in dit gedeelte, laat dat helder zijn. Hierachter zit die enorme liefde die God voor mensen heeft. Ik heb vanuit Jeruzalem en helemaal tot aan Illyrië het evangelie van Christus verspreid. Dat hele gebied daar heeft hij zo'n beetje bestreken. Hij hopte van de ene plaats naar de andere plaats en de centrale plaatsen heeft hij bereikt. Paulus is een typische planter. Een kerkplanter, zo je wilt. Een gemeentestichter, een pionier. En dan trekt hij weer verder. Want wij denken dan, je hebt dat hele gebied bereikt. Wil dat zeggen dat iedereen dat evangelie gehoord heeft en bereikt is? Nou, dat betekende het niet. Dat betekende wel dat er centra waren. Dus met andere woorden, er was voldoende christelijk potentieel in dat gebied om allen in dat gebied te bereiken. En dan gaat deze planter gaat voort. Niet dat hij de rest niet belangrijk vindt, in tegendeel, maar er zijn mensen met andere gaven die dan de verdere opbouw doen. Niet iedereen moet een planter zijn, laat dat helder zijn. Niet iedereen is een Paulus, maar Paulus vraagt wel dat de gemeenteleden voor zijn werk bidden en het ondersteunen. Hij wil wel dat ze allemaal betrokken zijn bij het bereiken van de volken. Hij als planter, en misschien sommigen onder ons moeten dat zijn, ander om te bidden en te ondersteunen. Het zendingsbevel geldt niet slechts een klein select groepje. Het is de taak van iedere christen. Met alle respect, om het eventjes cru te zeggen, ook jij kunt er niet onderuit. Het betreft ook jou. Het betreft ook jou. Waarop baseert Paulus die ambitie en hoe durft hij de gemeente zo aan te spreken? Want ik weet niet hoe u dat voelt als ik tegen u zeg, weet u dat het uw verantwoordelijkheid is? Het is jouw verantwoordelijkheid. Ik weet niet hoe je dan voelt. Dan denk je toch van, Paulus is nogal direct. Die doet dat wel zo. Dus ik geef me even hem de schuld. Ik volg gewoon hem na. Hij zegt gewoon tegen de gemeente, ik ga ervan uit dat jullie mij daarbij helpen. Wel, die ambitie en die oproep is verankerd in de Heilige Schrift. Hij doet dat niet op zijn eigen gezag. Ik, Paulus, zeg dit of dat. Nee, ik volg mij na zoals ik Christus navolg. Dat is het principe. Hij volgt God na. Hij volgt de Heilige Schrift. Want, zegt hij, onderbouwt het ook. Er staat geschreven dat aan degene die niet, aan wie niet verkondigd is, die zullen zien. En zij die niet over hem hebben gehoord, zullen tot inzicht komen. En daar bouwt hij op voor. Dat is diep verankerd al in het Oude Testament. Nou, in zijn tijd zag hij dat ze zullen zien tot werkelijkheid worden in dat gebied wat hij al bereikt had. Er staat dat alle inwoners van Azië maakten kennis met de boodschap van de Heer. Joden wel zeker, dat was dat gebied Azië dat hiermee wordt aangeduid, wat wij Turkije ongeveer noemen. Wel, daar zag hij het in vervulling gaan. Maar wat hij daar zag in vervulling zag gaan, zag hij nog niet in Spanje. Want daar was niemand die het evangelie verkondigde. Bij zending speelt de belangrijke vraag, herinnert u zich nog, waar? We hebben het niet over het waarom, want dat is voor evangelisatie en zending helder. Mensen moeten enzovoort. Maar bij zendingen, en waar gaan we nou ons op richten? Op welk gebied? En Paulus' zijn antwoord in die tijd was, nou daar! Nogal helder, zou hij bij wijze van spreken zeggen. Waarom? Wel, omdat daar in Spanje op dit moment niemand het evangelie verkondigt. Dus daar. Nou, Paulus vroeg de gemeente in Rome betrokkenheid bij het onbereikte Spanje. Ik denk eerlijk gezegd, ja, dit is ook een beetje een ingewikkelde, maar toch, ik zeg het toch maar, ik denk eigenlijk dat hij, als hij ons vandaag zou aanspreken, dat hij niet zou vragen om voortgeholpen te worden naar Spanje. Paulus had een specifieke bediening voor ogen. Die stoelde op Christus' oproep om alle volken te bereiken. Waar zou hij vandaag aandacht voor vragen? Nou, dat is eigenlijk een hele concrete vraag voor ons vanmorgen. En daar moeten we natuurlijk het laatste stukje aan gaan wijden. Wat zou Paulus, stel je voor, Paulus staat hier. En wat zou Paulus nou zeggen? Jongens, zou hij zeggen, joh, ik ga naar Spanje, helpen jullie mij voort? Ik denk dat hij wel dat hij de laatste zegt, help mij voort. Dat denk ik, hij zou een beroep op ons doen. Maar wat zou hij noemen? Dat is in feite natuurlijk een vraag waar wij een antwoord op moeten kennen. En toen ging het mis. Oh, ik zet hem op zwart, sorry. Ik ging mis. Laat me eerst even dit zeggen. Weet u dat de meeste zendingswerkers werken in gebieden waar veel christenen zijn? Dat is de realiteit van vandaag. Dit is simpelweg, statistisch kun je dit aanduiden. De meeste zendingswerkers zitten in gebieden waar al een christelijke presentie is. Dat is simpelweg een gegeven. Zeg ik daarmee dat het slecht is? Nee, ik hoop dat u me niet verkeerd begrijpt. We hebben gezegd, evangelisatie, zoals we het nu even gedefinieerd hebben, is ongelooflijk belangrijk. Dus het is niet een kwestie van het ene belangrijke dat. Maar dit is er ook, dat andere aspect. En wij noemen ze zendingswerk, maar je zou er bijna een vraagtekentje bij kunnen zetten. En als ik dan zeg van ze werken in gebieden waar veel christen zijn, dan bedoel ik dat bijbels vrij beschikbaar zijn en samenkomsten vrij toegankelijk. Ik zeg dus niet dat iedereen een wedergeboren christen is, maar wel dat iedereen, als hij dat zou willen, het evangelie kan horen. En in dat soort gebieden zit het overgrote deel van de zendingswerkers. Ja, er wordt gesteld dat van iedere dollar die christenen aan goede doelen geven, gaat minder dan 1 cent naar gemeentestichting onder onbereikte volken. Het zou interessant zijn gewoon om uw eigen giftenpatronen tegen het licht te houden. Waar geeft u voor? Nou, we geven misschien aan een christelijke school, we geven misschien aan evangelisatiewerk, we geven misschien wel voor de christelijke natuurvereniging, u geeft misschien voor bepaalde christelijk sociale idealen enzovoort. We geven aan allerlei goede dingen. Ben ik u aan het oproepen om daar minder voor te geven? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Maar hoe zit het ook alweer met die taak van de volken? Die hoofdlijn in de Bijbel. Hoeveel spenderen we daaraan? Nou, alsjeblieft niet minder daar, maar misschien wat meer daar. Nou, af. Dit is een gegeven. Gewoon even ter informatie. Ik heb even een kopietje van een overzichtje. Landen met het hoogste percentage christenen en landen met het laagste percentage christenen. Nou, gewoon maar even een paar streepjes. Ik heb bijvoorbeeld aangenomen, Nicaragua zit heel erg hoog. U begrijpt al, het gaat niet om per se wedergeboren christenen, maar mensen die beschikking hebben over het evangelie. Roemenië zit bijna op 100 als je nominaal christen neemt. Katholiek, orthodox, evangelisch, alles bij elkaar. Maar wij doen heel veel vanuit Europa, vanuit Nederland, heel veel christelijk werk in Roemenië. Weer slecht? Nee, dat heb ik niet gezegd. Maar goed, toch is dat niet interessant. Nou, Peru, ik gaf u net groeten uit Lima. Alleen in Lima zijn meer dan 70 Kama-gemeenten. En dan heb ik het alleen over Kama-gemeenten. En dat zijn dan vaak gemeenten met 1000, 2000, 3000. Ik was in een gemeente met 7000 leden enzovoorts. Meer dan 70 alleen in. En toch wordt er volop zendingswerk gedaan vanuit Nederland in Peru. Nou, Haiti is een ander voorbeeld. Dat wordt ongeveer... Ik ga het anders uitdrukken. Er is heel veel christelijk werk in Haiti onder de noemer zending. En dan ga je even naar de andere kant. Nou, het land met het... overigens, ik moet hier nog eventjes iets bij zeggen. Iemand die had een hele scherpe opmerking. Die zei, bij de landen met het hoogste percentage christenen, volgens mij is er eentje, waar is 100%? Het Vaticaan. Ja, nou goed, als je het zo ziet. Maar er staat onderaan staat dat het gaat om landen met meer dan 100.000 inwoners. En daarom staat de Vaticaanstad er niet bij. Goed, dat even terzijde. Maar aan de andere kant, en dat is dus het rijtje waar, denk ik, Paulus ons op zou gaan wijzen. En dan zie je Afghanistan, nou ja, het is bijna niet te benoemen. Jemen, Marokko, daar komt het een stuk dichterbij. Hè? Daar komt het een stuk dichterbij. Minder dan 0, nou ja goed, dat is 0,09, hoe spreek je dat, weet iemand hoe dat moest zeggen? Nou, weinig. Tunesië, een land waar we op vakantie gaan, daar komt het heel erg dichtbij. Turkije, nou, daar gaan we regelmatig naartoe. Weet u, Turkije, dat land ligt me bijzonder op het hart, moet ik eerlijk zeggen, ik ben een aantal keren geweest, een land met bijna 75 miljoen inwoners. En het aantal... Het percentage christenen zit ver beneden de 1%. Dat is overigens het gebied waar Paulus toen de tijd van zei, bereikt, ik ga door. Maar het zou heel goed kunnen dat hij nu, als hij in Spanje was, zou zeggen, help mij voort naar Turkije. Precies de andere kant op. Dat is de realiteit van vandaag. Nou ja, goed, Irak, Israël, interessant, 2% enzovoort. En hier heb je een plaatje wat een helder overzicht geeft. Het rode gebied is het gebied waar de meeste onbereikte volken te vinden zijn in onze tijd. Wat kunnen wij doen? Dat is dan natuurlijk, ja, wij kunnen werkers uitzenden namens onze gemeente. Ik denk dat dat verschrikkelijk belangrijk is. Dat we mensen, ja, simpelweg als Paulussen uitzenden. Betrokken zijn door belangstelling te tonen daarvoor. En ook financieel, sorry dat ik het een paar keer noem. Ik weet, het zending heeft een slechte naam, want de vraag is altijd om geld. Nou, ik vraag helemaal niet om geld, maar ik wil wel gewoon dat we met elkaar delen in die hoofdtaak die God ons gegeven heeft. En misschien ook helpen om werkers van elders naar strategische gebieden te sturen. Nou, dat is een van de dingen die raakt op mijn persoonlijke bediening, waar ik heel erg veel mee bezig ben. Bijvoorbeeld, wij proberen binnen ons netwerk van internationale kerken, bijvoorbeeld mensen te helpen vanuit Lima om in Turkije te werken. En nou ja, vanuit Ecuador enzovoorts. U snapt het al. Maar goed, misschien moeten we dat steunen. Dat soort dingen. En met grote letters gebed. Ga dagelijks de wereld in. En daar ga ik mee afronden. Een paar dia's hierover. Ik wil u eigenlijk uitnodigen om regelmatig de wereld in te gaan. En dan heb ik het niet zozeer over reizen, maar er zijn prachtige instrumenten. En als u dat nog niet doet, ja, ik wil het maar heel concreet maken. Zorg ervoor dat je gebedskalender krijgt. Dit is de gebedskalender van Kama Zending. En als u die wilt hebben, dan kan u bij mij het adres krijgen of ik het zo vinden. Ik weet zeker dat Martien, die kan u andere... Er zijn volop zendingsorganisaties. Maar zorg ervoor dat je Dat, en mij helpt dat heel erg, want ik heb dat gewoon nodig, weet je. Operation World. Voor degenen die Engels lezen, Operation World is een goudmijn. Het is zo'n pil, ik geloof dat die 15 euro kost. Dus voor niks. En die geeft informatie over alle landen op de wereld. En informatie over hoe de religieuze situatie, ook economisch, politiek enzovoort, maar ook religieus. En het is geformuleerd als een gebedsboek. Dus het gaat van dag tot dag. Je kunt ook naar hun website gaan. Als je het wil weten, geef ik je straks even het adres. En elke dag op die website staat er een nieuw land. En kun je daar, geeft het je wat informatie om te bidden. Je zult het niet allemaal lezen, maar het helpt je om aan die bediening deel te nemen. Ga bijvoorbeeld in gebed naar Tunesië, we noemden het net, 1% christen. Ik heb deze foto genomen in de bus, prachtig oud stel, nietwaar? Dat zijn toch mooie mensen, ja of niet? Ja, dat zijn mooie mensen. En ik kon geen woord met ze wisselen, ik spreek hun taal niet. Wie deelt het evangelie met deze mensen? Ze hebben niet zo heel erg lang meer te leven, denk ik. De Verenigde Arabische Emiraten. U weet wel, van die grote luchtvaartmaatschappij en die grote gebouwen enzovoorts. Maar slechts 2,3% van de mensen zijn christen. En dan zie je zo'n prachtig gebouw en zo'n stel van die meiden met smartphones enzovoorts. Maar ze lopen helemaal in het zwart. Wie komt door dat zwart heen? Wie kan die hoofden bereiken? Wie kan die harten bereiken met het evangelie? Dat is toch de grote vraag. Ik was nog niet zo lang geleden in Gujarat. Gujarat is een deel van India. Het is maar één van de vele deelstaten van India. Maar er wonen maar liefst 60 miljoen mensen in dat gedeelte rond Ahmedabad. 60 miljoen, 1% christen. Slechts 1%. Wie gaat de mensen daar het evangelie vertellen? Ik was in een klein hotel en het echtpaar in het midden, Dat is de eigenaar van dat hotelletje en dat zijn hun zonen. Er was een religieus feest en dus ze stonden prachtig opgedirkt en ik heb deze foto genomen. En 's avonds, ziet u, daar staat de man, de eigenaar, u ziet hem op zijn rug hier met een geruite hemd. En al het personeel stond er omheen en ze stonden allemaal rondom een klein afbeelding van een godheid. En ze eerden die godheid. En het was indrukwekkend. 'S avonds om, was het 8:30 of zo. En ik stond erbij en ik keek ernaar. En zij stonden te zingen. En ze eerden met een vuurschaal hun godin. Indrukwekkend. En verdient respect, niet waar. Ze geven duidelijk ruimte in het openbaar aan hun eer voor dat beeld. Maar tegelijkertijd, wij weten allemaal dat dat beeld ze niet kan helpen. Daar kan helemaal niks voor ze. Maar wij kennen wel het evangelie van Jezus Christus, die verrezen is uit de dood. Wie gaat het evangelie delen met deze mensen? Nu, in Ahmedabad, die grote, het is een stad met meer dan 2 miljoen inwoners, was het feest van de verbranding van Ravan. En Ravan, dat is de demonenkoning. En ja, nou goed, u ziet er niet, maar je zou allemaal gezichtjes van demonen zien op die dingen naast zijn hoofd. En dan maken ze zo'n gigantisch beeld van hout en stro enzovoort. En dan die gigapop, die wordt bij dit bijzondere feest, wordt die verbrand. En een grote menigte mensen kwam bij de verbranding van Ravan, want het kwaad is overwonnen. Ja, ik heb er een paar uur bij gestaan met open mond en met verbazing en een fantastisch feest, allerlei toneelspelen enzovoorts, waarin Ravan wordt belachelijk gemaakt, want hij wordt nu overwonnen, nu komt zijn einde en dan staat de hele massa eromheen en dan steken ze dat beeld in de fik. En dan op een gegeven moment, ja, ik heb het zelf nog gefilmd en helaas, mijn filmpje was vol precies op het moment toen hij omkieperde, maar hij is omgekieperd en er was dus groot gejuich, want Ravan is overwonnen. De demonenkoning is over, Satan is overwonnen. Dat is wel reden tot een feestje, niet waar? Eén probleem, ze vieren dit feestje elk jaar opnieuw. Want elk jaar moeten ze vaststellen, Ravan is weer opgestaan. Ze krijgen hem er niet onder, je kunt hem wel verbranden. En wij weten wel hoe die eronder gekregen kan worden. Wie hem er wel onder kreeg. Wij weten van Jezus Christus. En dan is natuurlijk de vraag, ja, wie vertelt die massa's? Over degene die het kwaad werkelijk kon overwinnen. Een gezonde gemeente zal naast evangelisatie, laat dat helder zijn, naast pastoraat en diaconaat, ook passie tonen voor volken aan wie Christus nog niet wordt verkondigd. Dat is de uitdaging waarvoor we staan. Zending met ambitie. Misschien zit er hier wel iemand die zou moeten gaan. Dat is ook mogelijk. Misschien zit er hier wel zo'n planter. Iemand die zou moeten gaan. Maar misschien moeten we maar gewoon heel bazaal beginnen met dat ene wat wij allemaal kunnen. En hier, ik zei u, ik ga gewoon naar heel concreet eindigen. Wie hier kan niet bidden? We kunnen allemaal bidden. We kunnen allemaal spreken tot God. En we mogen allemaal participeren in gebed, in het bereiken van de volken voor Jezus Christus. Ook al zit je in Tiel. Ik hoop van harte dat er iemand is die nu een besluit neemt. Ik ga dagelijks bidden voor de volken. Ik zorg dat ik informatie krijg, een simpele gebedskalender, misschien Operation World. Zullen we even stil zijn en dan zal ik zo afsluiten met gebed. Vader in de hemel, we zijn ontzettend dankbaar voor het voorbeeld van Paulus, dat hij bereid was om offers te brengen, maar dat hij dat allemaal ervaren heeft als genade, als iets bijzonders, dat hij het evangelie mocht delen en dat hij zo ook naar Europa gekomen is. En dat uiteindelijk ook mensen met diezelfde visie en dezelfde passie zelfs tot aan Nederland kwamen. En dat wij vandaag uw naam kunnen eren, vandaag tot u kunnen spreken, mogen delen in het uitzicht op een eeuwigheid met u. Dat ons leven hoopvol is, omdat we weten dat het onder uw leiding staat, dat we weten van de overwinning op het kwaad. Heer, al die geweldige dingen. Dank u dat u ervoor gezorgd hebt dat het evangelie ons bereikte. En nu wilt u ons inzetten om het Spanje van vandaag, of dat nou Afghanistan is of Turkije, Mauritanië of Libië. Vader, we willen u bidden dat u ons helpt om daarin Jezus na te volgen. En voor de volken te bidden. Vader, help ons om trouw te zijn daarin. En om ook de vreugde te mogen smaken van het zien dat mensen geraakt worden waar het onmogelijk lijkt. Maar dat mensen tot u komen. Heer, we danken u dat in dit gebied waar ooit Wodan en Freya en Donar verheerlijkt werden, dat wij daar nu vrijuit uw evangelie mogen verkondigen en uw naam kunnen verheerlijken. Vader, we bidden dat hetzelfde zo zal zijn in Afghanistan, dat de dag komt voor Tunesië en opnieuw voor Turkije. En gebruik ons daarbij, gewoon in ons kleine wereldje. En Vader, geef ook dat wij dat licht ook om ons heen hier mogen verspreiden. Zegen Tiel en zegen uw gemeente hier in Jezus' naam. Amen.